Over de zaligheid der ziel. De zaligheid uw zielen. Schreef Petrus. En dat begrip introduceerde hij in vers 9 van 1 Petrus 1. En hij zei in het voorbijgaan, hij schreef en passant dat dat betrekking heeft op het tegenwoordige werk van Christus eigenlijk. De tegenwoordige positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Namelijk de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En ik heb u gezegd dat vers 13 feitelijk gelezen moet worden bij gelegenheid. Achter vers 9, namelijk dat wij zijn verkregende het einde des geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. En daarom opschortende de lijnen uw verstands. En het tussenliggende vers zijn een parenthese waar gezegd wordt waar dat past in de totale heilsgeschiedenis. Maar wij worden geacht een loopbaan te lopen en daarom onze lendenen op te schorten, dan wel te omgorden. Want dat opschorten doet men met een gordel, is het idee. Zodat men gereed is voor een wandel, waarbij onder die wandel dan toch in de eerste plaats verstaan wordt ons denken. Het verstand namelijk. Iemand heeft me ooit eens een keer uitgelegd, eeuwen geleden, dat het leven feitelijk beleving is. Ons leven, de inhoud van ons leven is niet zozeer wat wij gedaan hebben, maar wat we beleefd hebben. En wat we ervan herinneren, broeder, inderdaad. Ja, zo is dat. Want dat is het wat ons feitelijk vormt naar de inwendige mens. Dat is dus beweging, want leven is altijd beweging. Hebben wij ook uit de Bijbel begrepen trouwens. En de bedoeling is dat wij in onze wandel, in ons denken, dus volkomen hopen op de genade die ons toegebracht wordt in Christus, dat wil zeggen Christus die zich aan ons bekend maakt. Met het begrip openbaring in vers 13 niet maar gericht op of duidend op de wederkomst van Christus voor de gelegenheid, maar wel degelijk in wat wij nu van hem zien. Wellicht beleven, als dat het goede woord is. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en hij zou een goed werk aan ons niet alleen beginnen, dat heeft hij gedaan, maar hij zou dat voleindigen. Hij zou met ons zijn, alle dagen tot aan de verleiding der eeuw enzovoorts. In dat verband staat er dus, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig. Dat wil zeggen in uw wandel, dat is dus het denken, maar ook het daaruit voorkomende praktische levenswandel. Al zou je niet meteen daarbij moeten denken aan uw fysieke extremities. En hoe heet dat? Aan uw fysieke voeten. Maar, hè? De wandel. Het is toch niet maar het lopen van A naar B, zal ik maar zeggen. Maar het is heel ons leven. Een heilige wandel, niet om heilig te worden, maar omdat wij heilig zijn. Ik denk dat ik u dat nog verteld heb vorige keer. Wij zijn heilig, daarom zouden wij heilig wandelen, was de bedoeling. En de Heer zei, maar dat is ontleend inderdaad aan Leviticus, enige schriftplaatsen die in mijn Bijbel er keurig bij staan, afgedrukt. De Heer zegt, ik ben heilig en jullie zijn van mij en dus zijn jullie voor mij een heilig volk, een verkregen volk. Dat is Exodus 19 trouwens, in verband met de uitverkiezing van Israël als volk. Een heilig volk, heet het daar. Een volk dat God zou dienen, uiteraard. Nou, dan komt hij, indien gij tot vader aanroept. Ingewikkelde zin wordt dit dan weer, hè. Indien gij tot vader aanroept. Degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een zieders werk, zo, dat betekent God dus. Indien gij tot vader aanroept, God. Zo wandelt in deze, in vreze, de tijd uw inwoning. Wij moeten ons bewust zijn dat God niet alleen de opperste rechter is met wie wij van doen hebben, zoals het ergens anders staat. Met wie wij, aan wie wij rekenschap zouden afleggen, staat er dan. Met wie wij te rekenen hebben, logisch om mij, heet het dan, afrekenen. Dat is zo. En God oordeelt niet naar de persoon. Dat weet u langzamerhand, zijn van die woorden, ja. Ik denk altijd dat ik ze elke keer moet toelichten. Maar de persoon is de buitenkant. De persoon is het masker. Het is, als je het negatief zegt, hoewel sommigen het positief zien. Als je het negatief zegt, de persoon is het masker waarachter een mens zich verbergt. Dat is negatief. Je kunt ook zeggen, de persoon is het masker waardoorheen de mens zich openbaart. Vooral de toneelspeler. Daar komt het vandaan. Als je dat woord persoon nazoekt, kom je onvermijdelijk terecht bij toneelspelers die een masker dragen. Dat heet een persoon, waar het geluid doorheen klinkt. Want dat is wat persoon eigenlijk echt betekent. Hè? Dat weet u toch, hè? Per is erdoor. En zoon, dat is van sonar en sona en van sound en sonic. Nee, dat is autogereedschap. Ja. Dat is zo'n bak met geluid. Ja. Maar iets met sound, zal ik maar zeggen. Is geluid. Dat wil zeggen, persoon, dat is het masker, de buitenkant. Daar van achter, waarachter vandaan komt van alles. Heb je dat? En dus de persoon is dan eventueel in het Nederlands de rol van een toneelspeler die hij speelt. Staat gewoon in je woordenboek, hoor. In de mijne wel. Daar staat er, een persoon is de rol van een toneelspeler. Vandaar dat je toneelstukken hebt voor 10 personen. Oké, een toneelstuk voor 4 personen. Terwijl er soms maar 1 of soms 2 acteurs voor nodig zijn. Die dan verschillende rollen spelen. In films kom ik het nog wel eens tegen. Het zijn meestal komische films dan. Maar een en dezelfde acteur allerlei verschillende rollen speelt. Van mannen en vrouwen en alles daartussendoor, denk ik ook wel eens. Maar dat even terzijde. Maar zoiets. Persoon. De persoon is niet het binnenste van de essentie van iemand. Dat denken wij. Maar dat woord heeft dat gewicht meegekregen langzamerhand. Maar dat is ten onrechte. Dat is niet wat het betekent. En zeker niet in 16, 18, wanneer, nou ja, in de dagen van de Statenvertaling. Dus vooruit maar weer. God is zonder aanneming des persoons. Dat wil zeggen, je kan God niet belazeren. Je kan niet een image, dat is een persoon dus, een image, een imago. Heet dat in, is dat Nederlands? Nou ja, dat is een, dat is het niet. Een reputatie opbouwen, maar dat is vaak flauwekul. Begint met dat artiesten nemen een andere naam aan, kiezen een andere naam enzovoort. Ze beginnen met het bouwen van een façade. Ze hebben PR-mensen in dienst die dan naar buiten toe van alles moeten uitkramen wat gewoonlijk geloven is. Nou ja, en dat nauwkeurig gecontroleerd wordt enzovoort. Ze krijgen daar ook een opleiding voor. Hoe heet dat? Mediatraining krijgen ze dan. Hè? Wat ze wel moeten zeggen, wat ze vooral niet moeten zeggen. Enzovoort. En zo wordt zorgvuldig een imago opgebouwd. Meer kan ik er beter niet van zeggen. Want de vraag is natuurlijk in hoeverre dat systematisch liegen is. Hè? Ja, dat weet ik ook niet. Maar soms is het dat, denk ik, ja. Maar God is niet voor de gek te houden. Dat komt er op neer. Dat is een wat grove uitdrukking, maar Excuus, maar zo is het dan, hè. De mens ziet aan wat voor ogen is, zei de Heer, terwijl hij Samuel notabene enigszins terecht wees. De mens ziet aan wat voor de persoon. Maar de Heer ziet het hart aan. Het binnenste. En dus werd het niet, ik ben die namen kwijt dus, zo hoort het ook denk ik, werd het niet een, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, maar het werd de laatste. Ik laat nou in het midden of dat nummer 7 of 8 was, want het hangt er waarschijnlijk vanaf van wanneer je het nageteld hebt, maar het werd David, die op een of andere wijze dus blijkbaar niet voor in aanmerking kwam, maar hij werd het toch. Nou ja. Geldt voor de Heer Jezus natuurlijk ook. De beklagenswaardigste, hoe heet dat, onder de mensen, uit Jesaja 53. Veracht en onedel en wat het maar was. Maar hij wordt het toch. Ja. Doe maar. Maar God oordeelt niet naar de buitenkant, maar naar, wel degelijk naar eens ieders werk. Maar dat werk is niet al te statisch, zal ik maar zeggen. Dat is een werk dat geacht werd voortgekomen te zijn. Niet uit de propaganda, maar gewoon uit iemand zijn geloof. Dat wat in de mens is. Begrijp je wel? Wat echt in de mens is, daar hebben wij geleerden voor die het tot vandaag ook niet begrijpen. Tot mijn genoegen. Nou ja, tot mijn amusement eigenlijk. De psychologen, de zielenknijpers en hoe ze maar heten mogen. Ik heb daar niet zoveel op. Ze noemen het zelf ook niet meer. Ze nemen het zelf ook niet meer zo serieus, heb ik begrepen. Want men spreekt tegenwoordig over gedragstherapie. En gedragsgestoord. Zodat men het zaakje dus toch alsnog bekijkt gewoon vanaf de buitenkant. Want ja, wat daar binnenin zit, dat weten wij niet. Ik denk niet dat we dat... Het laatste wat ik hoorde, broeder, ging over hormonen. Of een beetje van dit of een beetje van dat. Er schijnt een heleboel van die flesjes te zijn. Zal ik maar zeggen, met allemaal namen. En ik vind het heel knap. En dat doet dan wat. Maar ja, dat is toch nog steeds fysiek. Dat is nog steeds de buitenkant, lijkt mij. Maar hoe komt dat in werking? Wie stuurt dat aan? Daar blijf je altijd mee zitten. Je kunt een heleboel verklaren van wat in de wereld en in de mensen en in de biologie en in de natuur gebeurt. Maar wie zet dat in gang? Wat is nou echt de oorzaak van der dingen? Ja, dat weten we niet. De echte oorzaak is wat in de mens zit. Dat heet de neshama bij gelegenheid in de Bijbel, voor zover ik het begrepen heb. Maar vraag me niet het te beschrijven. Dan wordt toch enigszins moeilijk. Het levensbeginsel, toch is dat voor ons allemaal enigszins verschillend. Wat erin zit en wat eruit komt. Bovendien het idee van dat er wat in zit. Dat ik ontken dat niet. Laat ik dat beginnen te zeggen voor ik het vergeet. Ik ontken dat niet. Maar in het algemeen zegt de Bijbel dat de mens leeg is. En dat die gevuld moet worden alsnog. Dus je kunt heel interessant doen over wat in de mens is. Maar ja. Dat is allemaal mede gereedschap van het complete instrument. Het instrument collectief wordt beschouwd als een hol vat waar niks in zit. En dan moet het alsnog gevuld worden ergens mee. Heb je dat niet? Dan koop je een computer, die kan niks, zit niks in. Ja, er zit wel wat in, zoveel geheugen, maar het geheugen is leeg. Weet je wat, die dingen. Dan moet er eerst wat in, een besturingssysteem. Dan krijgt het ding ergens aanleg voor, zal ik maar zeggen. En ja, en daarna moet er nog informatie in gegooid worden. Daarvoor moesten wij vroeger naar school. Of ze dat op school dus tegenwoordig nog in doen, weet ik niet. Ik heb zo mijn twijfels. Tegenwoordig moeten de jongelui wel heel vroeg meningen hebben en die verdedigen. Nergens op gebaseerd, want er zat nog niks in. Maar ja, Toen maar, dat leren ze, denk ik. Ja, dat is wat zwartgallige oude mannenpraat. Maar toch, ik probeer... Natuurlijk, dit zijn overdrijvingen, maar dat doe ik met opzet natuurlijk. Hè. Het gaat om het beginsel. De mens is en blijft hol, hij moet ergens mee gevuld worden. Heb je het wel eens gelezen in Genesis? God vermeerde de mens uit stof van de aardbodem, dat is de stof. En hij zou stof zijt gij, zei je ook nog erbij. En tot stof zult gij wederkeren. Dat gaat dus inderdaad, dat is zo. En hij blies daarin. Neshama. Vertaald met, wat is mij vertaald? Met adem, geloof ik. Hè? Met adem. Ja, natuurlijk, hij blies, dus dan is het adem. Dus het is vertaald met adem, neshama. De vertalers weten met dat woord trouwens in andere schriftplaatsen ook weinig raad. Want we hebben er niet een goed woord voor eigenlijk. Maar toen man. Maar God blies in een neshama. En laten we zeggen geest, want het is toch onzinnelijk. Dus ja, dan heet het geest. Dus een verzameld naam, verzameluitdrukking. En alzo werd de mens een levende ziel. Maar de ziel, dat is het praktische leven. Nu is de vraag, waar is de geest? Want als een mens overlijdt, dan wordt de ziel geacht gewoon toch dat lichaam te zijn. Dat was het dan. Want dat is dood. Dat staat in de Bijbel. Ja. En waar de geest keert terug tot God die hem geschapen heeft. Die mens geschapen. Als een mens sterft, keert zijn geest terug tot God die die mens geschapen heeft. Welke geest? Die was er oorspronkelijk niet. Die ontstond, denk ik. Tenminste, dat is wat ik uit de Bijbel begrijp. De geest, dat is dan in dat verband de verzamelde kennis van de mens. Maar daarmee ook zijn denken dat daarop ontwikkeld geworden is. Ja, daarover kan ik verder geen uitspraken doen. Maar het is wel iemands identiteit geworden. Dat wat hij weet, wat hij met zich meedraagt, wat hij ermee doet, wat hij ermee kan en wat hem dat eventueel drijft om iets te doen. Dat is wat hier gegroeid wordt in ons leven hier op aarde. En daarna is het afgelopen. Maar dat is wat hier ontstaan is. En dat is de vrucht dus van dit leven. En dat gaat naar God die er iets mee doet. En als er staat die keert terug tot God die hem geschapen heeft, betekent het niet. Oh, sorry, ja, de mensen gaan dus naar de hemel allemaal. Oh, dat is weer leven en alverzoening. Het betekent dat God daar zijn oordeel over gaat geven zonder aanzien des persoons. Heb u dat? De vraag is dus wat er met het instrument, met die mens, gebeurd is en wat het eventueel heeft voortgebracht, wat eruit ontstaan is. En opdat er wat zou ontstaan. Laten wij ons onderwijzen, dan wel voeden wij ons met het woord van God, dan wel het woord van Christus dat in ons geplant wordt, het welk onze zielen zou dan wel kan zalig maken. Het woord der waarheid noemde trouwens Jacobus dat in Jacobus 1. En Paulus noemde dat het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Niettemin, de beoordeling is naar eens ieders werk. Dat wil zeggen, niet maar wat er is, maar wat er mee gedaan is. Dat is naar verhouding. Dus, uiteraard. Maar de bedoeling is wel dat wij als mensen met als vaten van verschillende grootte, want we zijn gelijk in de zin dat we vaten zijn, maar het ene vat is anders dan het andere. Maar de bedoeling is dat de vaten gevuld worden tot de rand, heette dat. Was dat in Kana, geloof het wel, hè? In Johannes 2, bij de bruiloft te Kana. Verschillende vaten. Sommigen nog met reten, zei iemand. Twee of drie met reten. Ik vond het prachtig. Maar goed, maar het moest gevuld worden. Ja, bij het vrouwtje, bij het vrouwtje, sorry. Die vrouw, dat was toch die grote vrouw? Of nee? Nou ja, bij Elisa was dat, geloof ik. Sarfats, Sarepta Sidonis. Ja, daar werden ook de vaten gevuld. De potten en de pannen. Met olie in dat geval. En ik had het over water in de bruiloft te Kana. Maar toen. Zodat u ziet dat het de Bijbels beginsel is. Maar indien gij die God kent, weet wie er is, en hem als zodanig aanroept, wandel dan in vreze, dus ik hoop dat ik u wat vrees heb aangejaagd, wandel dan in vreze de tijd uwer inwoning, heet het. Dat is natuurlijk die wandel uit vers 15, heilig in al uw wandel. En ik heb die tekst, die woordkeuzel eerder ontleend aan de zaligheid der zielen. Want de ziel is de wandel, daar gaat het in de praktijk om. Het praktische uitwendige leven, inclusief de werken. De tijd uw inwoning, heet het hier. Dat ook vertaald kunnen worden eigenlijk met bijwoning. Dat vind ik eigenlijk beter, want para, zo begint dat woord met para, dat is bij, ernaast, eventueel. Je komt die term para oikeo, aan elkaar geschreven, para oikeo, dat is het werkwoord, inwonen. Je komt het tegen, en dan wordt het, als zelfs dan naamwoord, vertaald in Lucas 24, vers 18, met vreemdeling. Het wordt tegen de Heer gezegd door de Emmausgangers. Waar hebben jullie het over? Toen zeiden ze, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? Een vreemdeling. Ben je een toerist? Een toevallige passant, of een minder toevallige passant, maar een vreemdeling. Maar letterlijk bijwoner, want para is bij en oikeo is gewoon wonen. Oikos is een huis, hè? Ja. In Handelingen 7, vers 6 wordt gezegd dat zijn zaad vreemdeling zijn zoude in een vreemd land. Dat weet je, dan is het vertaald met vreemdeling. Ik vind het goed. En in vers 29 van hetzelfde hoofdstuk, Handelingen 7, daar staat dat Mozes werd een vreemdeling in het land Midian. U weet, daar is die 40 jaar schaapherder geweest, alvorens hij koning werd van Jeshurun, de leidsman van Israël. Zodat toen David van achter de schapen gehaald wordt, was hij niet de eerste die door de Heer van achter de schapen gehaald werd om een volk te leiden. Om voorganger te zijn in Israël. Maar hij was eerst een vreemdeling, staat er. Goed, en dan heb je Efeze 2, vers 19. Daar staat, zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten Gods. Bijwoners, maar huisgenoten Gods. Dat wil zeggen, dat is de verkeerde formulering, hè? Verkeerde melodie. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten Gods. Want in de wereld zijn we daardoor wel vreemdelingen en bijwoners. Zie? Voor degenen die dit uitschrijven, sorry. Je moet hem op de juiste melodie zingen, anders komt het niet goed. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten Gods. En dan krijg je Hebreeën 11, vers 9. Hij is een inwoner, heeft men het ineens vertaald. Vanaf Hebreeën vertaalt men ineens met Niet meer met vreemdeling of bijwoner, maar inwoner. Is hij inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land? Wat had ik een bijwoner moeten zijn natuurlijk. En in 1 Petrus 1 zijn we nu. Vers 17, de tijd uwer bijwoning. Inwoning. Jammer, want je, als je de termen niet kent, lees je er te makkelijk overheen. Tijd uwer inwoning. Zo van, ja, we zijn maar tijdelijk hier op aarde enzovoort. Maar het idee is juist dat we als kinderen als hier vreemdelingen zijn. En dat we een ander burgerschap hebben ontvangen, een andere positie, ander onderwijs. En dus andere levensbeschouwing, andere toekomstverwachting. Alles is anders. Ja. En de laatste keer dat de term gebruikt wordt, is, want ik heb ze geloof ik allemaal genoemd nu, is in hoofdstuk 2 vers 11. Dat vers heb ik ook wel eens aangehaald, omdat daar ook sprake is van de ziel. Die meteen veranderd wordt in wandel. In vers 11 en 12. Maar het vers begint met: geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Die had ik toch ook liever vertaald als bijwoners en vreemdelingen. Want dat is wat het is. Para. Niet in. Maar bij. Ernaast. Vandaar dat wij van harte kunnen zingen: dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. In ieder geval, het is onze samenleving niet, het is onze oikumene niet. Dat vertaalt men ook met wereld, dat woord, dus ik kan het rustig zo zeggen. Het is onze cultuur niet, het is totaal anders. En, ik weet niet hoe je dat hebt, maar jongen. Wat heb ik nou weer gedaan? Ik heb geloof ik al 10 minuten lang zitten luisteren. Oh, op YouTube denk ik, naar professor Weijers. Dat is een astronoom. Die heel interessant uitlegde met gebaren, met een glimlach. En met hulpmiddelen en met glazen bollen over elkaar heen. Uitlegde hoe wat dat is, dat het heelal uitzet enzovoorts. En waarheen het uitzet. En het middelste was dan een bolletje, dat was dan de oerknal enzovoorts. Toen dacht ik echt, ja, als ik nou van niks wist, zou ik gewoon, ik zou naar haar kijken, zou ik denken: is een cabaretier aan het werk? Want hij doet kunstjes met allerlei hulpmiddeltjes. Dat doe je op de kinderclub. Op de bewaarschool heette dat vroeger in mijn dagen. Dat is zo wel leuk. En dan zie je zo'n man draaien. En hebben jullie het al begrepen, kindertjes? En ze kijken, dan doe ik dat bolletje hier. Enzovoort. En, nou ja. Ach, mens. Ik was getroost, want toen keek ik even eronder of er nog commentaar onder stond. Of er nog mensen gereageerd hadden. En het was allemaal commentaar, maar ja, nou begrijp ik er helemaal niks van. Maar waarin, als het dan uitzet, waarheen zet het dan uit? Wat is er dan daar buiten? En ze was dus toch wel een heleboel commentaar van mensen zeggen: ja, maar dan moet ik hiermee. Maar het is, als je het mij vraagt, dan. Het is gewoon wattaal. Maar daar hebben ze het ook zo lang voor doorgeleerd. Soms die dingen. Ik denk dat die mensen dat zelf geloven. Ja. Ik kan het me niet voorstellen, maar als ik het zo zie, denk ik. Ja. Helemaal enthousiast vertellen over. En dat ging nog niet eens over zwarte gaten en zo. Maar. Over een uitzettend heelal. Ik heb trouwens kort geleden weer. Ik weet niet waar ik dat nu wel eens. Oh, in een blad geloof ik van de Vereniging van Sterrenkunde. Vereniging Weer en Sterrenkunde heet het. Over dat volgens bepaalde proeven en metingen. De snelheid van uitzetten van het heelal. Verschillend is afhankelijk van. Van waar het gemeten wordt, vanaf de aarde. Dus van waaraf het gemeten wordt. Als ze hier vandaan gemeten wordt, dan schijnt het anders te zijn dan ze hier vandaan gemeten. Dan denk ik, ja, dat wist ik al lang. Maar ja. En dan moesten we toch onze opvattingen daarover, over het heelal, moesten we dan toch wel weer bijstellen. En dan zei ik, ga gerust je gang. Ik vind het vermakelijk. En uiteindelijk, de bottom line, ook daar is, ja, dat weten we uiteindelijk niet. Ja, dan weten we dan uiteindelijk niet. Dan denk ik, nou, dan ben ik een goed gezelschap. Ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat die meetlat die jullie gebruiken niet deugt. Die meetlat, die scrum. En die schaalverdeling, die wordt steeds smaller. Die streepjes staan steeds dichter bij elkaar. Draai je dingen om, wordt het nog leuker. Maar toch maar. Ik laat het er maar bij. Want dit is een tamelijk grijpbaar onderwerp. Een grijpbare discipline. Maar het geldt voor alle menselijk denken. Je kunt, die wereld die we kennen is fysiek. Dat is alleen oppervlakte. Dat is buitenkant van iets. Dat heeft een andere oorzaak. Dus je moet er niet te veel... niet te veel conclusies aan verbinden met betrekking tot oorsprong der dingen, het ontstaan daarvan en ook het in stand houdende dingen. Waarom sukkelt dat maar voort? Welke kracht, welke energie zit erachter die dat in stand houdt? Enzovoort. Dat weten wij niet. Het is voor ons niet te begrijpen. Wij maken deel uit van de unit, van dat heelal. Nee, die lui beginnen te praten over nog een heelal en nog een heelal. Miljarden heelallen. Het woord heelal betekent dus ook al niks meer. Hè? Maar ja, het woord waarheid betekent ook al heel lang niks meer. Omdat er ook miljarden waarheden er zijn. Net zoveel als dat er mensen op aarde lopen. En rollen. En nou ja, weet ik veel. Dus het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Je moet je... Dat zei de prediker ook, het heeft geen zin. De prediker, zei hij. Die zei, ijdelheid der ijdelheid, het is al ijdelheid, het heeft geen zin. En die zei, het is leuk om ergens mee bezig te zijn, daar moet je aardigheid in hebben. Nou ja, en dat is het dan, dat is wat God je geeft onder de zon, staat er. Dat is je deel. En voor de rest, ja, we moeten het ermee doen. Dat doen we dan ook, maar ik weet niet hoe ongelovigen daarover daarmee dan om moeten gaan of zo. Dat doen we dan maar. Maar wij hebben het woord van God en beloften voor de toekomst. En uitspraken over waar God mee bezig is in de loop van de geschiedenis. Dus ja, dat is dan weer mooi. Maar dat hebben we niet zelf bedacht. Dat is wat God ons ook bekend gemaakt heeft. En dat staat ook, bij nader inzien, dat staat ook zwart op wit in de prediker. Niemand kan uitvinden wat God doet. En als een wijze het zou weten... hetgeen niet ondenkbaar is dus, dan nog heeft het niet zelf uitgevonden, staat er. Dan heeft iemand hem dat verteld. En zo is het maar net, dat komt uit het woord van God. Ik vind het prima. Het is uit de bottom line, het is het antwoord op alle vragen. Namelijk, daar weten wij niet. En eventueel komt er nog achteraan, met dank aan Godfried Boommans, dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Waarom geeft Sinterklaas meer aan kindertjes van rijke ouders? Ook dat is een mysterie dat ons in het hiernamaals. Ik vond het prachtig. Maar dit maar weer terzijde. Wandelt in vreze. De tijd uwer inwoning. Wij weten, dat is ook nog leuk huiswerk hoor, schriftplaatsen bij elkaar optellen, waar staat wij weten. En dan heb je er ook nog die van, hè? Vers 18, wetende, daar waren we. Wandelt in vrezen, dat wil zeggen rekening houdend met, want dat is vrezen, dat weet je. Ja. Beware. Waakt. Wacht u voor. wandelt in vreselijke tijd uw inwoning wetende, want in de tijd onze bijwoning, dan worden wij geacht het een en ander te weten. Net als de aartsvaders, die ook met dit woord bijwoner beschreven werden in Hebreeën, tijd hun inwoning wonen in een vreemd land, maar wel in de wetenschap van wat God hen beloofd had en ook dat God hen verlost had. Eerst uit Egypte, waar het maar was, en nog een paar keer uit Egypte ook, zowel Abraham als Isaac. En uiteindelijk Jacob ging er naartoe, maar hij werd ook, toen hij overleden was, werd hij weggebracht alsnog naar het beloofde land. En zijn nageslacht werd natuurlijk ook verlost uit Egypte. En dan laat ik de toekomst nog even buiten beschouwing. Wetende dat gij verlost zijt, dat is de hoofdzin. Wetende dat gij verlost zijt. U weet nog, Israël moest zich omgorden, opschorten, de lenden omgorden enzovoort. En toen begon hun wandel uit Egypte, 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land. Dat was die wandel, wetende dat gij verlost zijt, want het was een verlost volk daar in de woestijn, hè? Dat weet u, hè. Het was een verlost volk, hadden ze toen makkelijk? Nou, bepaald niet, maar toen maar. Wetende dat gij verlost zijt, maar wij zijn niet verlost door vergankelijke dingen. En u weet hoe vergankelijker iets is, hoe minder waardevol, ach, hoe waardelozer. Maar dat klinkt meteen zo heel negatief, hè. Maar hoe vergankelijker het is, hoe minder waardevol. Het idee is dat de waarde recht evenredig is met de duurzaamheid, de onvergankelijkheid. Dat heb ik u wel eens vaker uitgelegd, hè. Iets dat waar is, dat blijft. Dat wisten de oude Grieken ook. Iets dat waar is, waarheid, per definitie, blijft. Leugen niet. Maar waarheid is zeldzaam. Daarom is waar ons vragend voornaamwoord. Waar is het dan? Wat? Nou, waar is de waar? Waar is de waarheid? En waarheid is dus per definitie waardevol, omdat het blijft. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald, dan wel, want de leugen geeft het wel op een stort wel in, want de waarheid blijft, hoe lang het ook duurt. Waarheid, zie. Maar wij zijn niet door vergankelijke dingen verlost geworden voor een klein prijs. Het stelt niet zoveel voor. Maar door iets heel kostbaars. Maar intussen staat er nog, het is Petrus, maar die zegt ineens in deze verse zoveel. Ik vind het knap, hoor. En eigenlijk wordt het hoogstaande literatuur daardoor, omdat die woorden zo zwanger zijn, hè, heet dat. Hè. Er staat in een paar woorden zoveel, dan is het bijna poëzie. Ja. Nou ja. Want we zijn verlost. Waarvan dan eigenlijk zijn wij verlost? Van uw ijdele wandeling. Wij zouden wandelen. Wij zouden heilig worden in onze wandel. En wij zijn verlost van een wandel die ijdel was. En bij ijdel zeggen we meteen als synoniem zinloos. Leeg, het is eigenlijk alleen maar loos, hè? Leeg namelijk, ledig, ijdele wandelen. Die u van de vaderen overgeleverd is. Iemand zei, zeer wel, dat gaat over de Joden. Dan zeg ik, toch geen antisemitisme hier in de zaal, hè? Hoezo, dacht je dat de heidenen geen, niet, dat er aan hen geen ijdele wandel is overgeleverd door hun vaderen? Echt wel. Ik blijf volhouden dat de Het judaïsme... Ik moet weer een heleboel dingen voorbij laten gaan. Maar, ik blijf volhouden dat het judaïsme een karikatuur is. Een door iedereen te begrijpen voorbeeld. Dat is een karikatuur. Volstrekt herkenbaar, dat is een karikatuur. Overdreven, dat is waar. Dat is een karikatuur. Maar een karikatuur is van alle vormen van godsdienst in de wereld onder alle volkeren. En het woord godsdienst had ik beter niet kunnen gebruiken, omdat daar het woord God en dienst in zit. Maar ja, dus dan wordt het gewoon religie. Dat is eigenlijk het enige goede woord. Religie. Zie? Dat is het jodendom. Dat is daar het aanschouwelijk voorbeeld van. Dus als je hier eerst denkt aan het jodendom, zo van Petrus was toch ook een jood. Dan zeg ik, ja, hoe lang was dat ook alweer geleden? Dat, nou ja. En zijn toehoorders dan toch ook, want het waren vreemdelingen. Vers 1, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Dan moet ik nog zeggen, nou, of hij daarmee Joden bedoelt, is nog maar zeer de vraag. Want er waren nog 10 stammen verstrooid geworden in diezelfde omgeving, ooit. Dus het blijft dan toch wat zwak, hoor. En toch blijft het staan, omdat nou eenmaal het judaïsme, de Joodse religie, fungeert als voorbeeld van alle vorm van religie. En wat wet heet, want we zeggen dan dat is de wet, de Joodse wet, of wat er voor moest gaan. Ja, maar in één adem noemt Paulus het de eerste beginselen der wereld. U was gelezen, even terug naar Colossense. In Colossense zegt hij dat toch. Even kijken. Ja, dat is in Colossense 2 vers 20. Ik geloof niet dat het de enige plek is waar zo'n uitdrukking gebruikt wordt. Maar er staat wel in vers 20 van Colossense 2... indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven... nu weet ik het weer, want hij wijst terug naar vers 8 van Colossense 2... ziet hoe dat niemand u als diefstal vervoeren, misleiden door de filosofie... namelijk ijdele verleiding... Mooie term met allerlei binnenrijm erin. Hè? Ijdele verleiding. Zijn er nog aangenaren in de zaal? Ijdele verleiding. Ijdele verleiding. Nou goed. Ijdele verleiding. Filosofie. Ijdele verleiding. Overlevering der mensen. Naar, dat wil zeggen parallel aan, analoog aan, zoals bijvoorbeeld in het algemeen de eerste beginselen der wereld. Hadden we het al over de Big Bang? Eerste beginselen der wereld. Maar goed. En niet na Christus. Eerste beginselen der wereld gaat altijd over wat de mens moet doen om... En dan, de rest mag je dan zelf invullen. Wat moet een mens doen om... Ja. In zondagochtend hoefde ik nergens te spreken, dus ja. Ik kan het dan niet nalaten, weet je. Ik kan het gewoon niet nalaten. En dan krijg ik weer die verhalen op televisie van... Ik weet niet hoeveel er nog over zijn inmiddels van die televisiepredikanten of predikantsten. Dominaas, dominees, weet ik veel, allemaal. En daarna heb je nog de interviews op de Evangelische Omroep ook... en de NCV en waar dan ook, maar van één op één... een theologe, meestal een dame trouwens. Maar goed, en dan en iemand anders... en dan praten ze over wat de mens moet doen en gedaan heeft om... enzovoort. En het interesseert me geen lor. Echt niet. Hoe je moet omgaan met zus en omgaan met zo. En nou weet ik dat ik tamelijk onsociaal ben. Maar ik vind het wel een soort levensreddend, hoor. Toch, eigenlijk. Dat ben ik serieus. Dat vertellen ze de hulpverleners van vandaag ook allemaal. Hè. Zorg dat je niet betrokken raakt. Hè? Zorg dat je niet mee verzuipt. Gooi ze een reddingsboei toe, maar ze springen niet bij. En dat is het eigenlijk, hè. Deze heb ik van broeder Kits geleerd, trouwens. Senior. Maar dat vandaag geldt dat. Zorg dat je niet betrokken raakt bent. Enzovoorts. Is dat onsociaal? Nou, als je hulp verleent, kun je dat niet onsociaal noemen. Maar het heeft zo zijn grenzen natuurlijk. Zorg dat je niet mee de diepte ingaat. Maar de mens is altijd met zichzelf bezig. Het bewijst, het verschijnsel zelf, bewijst dat er met de mens in het algemeen iets niet in orde is. Dat hij leeft in onvrede met zichzelf. En dat hij zoekt naar, wat moet ik eraan doen? Want het gaat me niet, hoe kom ik tot vrede met mijn omgeving? Voornamelijk mijn schoonouders dan. Of wat er voor door moest gaan, maar toen maar. Maar vooral met, hoe kom ik tot vrede met mezelf? En dat schijnt een zeer groot probleem te zijn. Maar ja. Ik kan ook bij u niet naar binnen kijken, dus ik weet het echt niet. Maar het enige wat ik kan zeggen is, aanvaard wat de Bijbel over je zegt, dat je een zondaar bent, dat je voor niks deugt. Dat wat je ook doet, schiet altijd tekort. En wat je ook bereikt, je had altijd meer willen bereiken en kunnen bereiken als je maar beter je best gedaan had. Nog beter je best gedaan had. U weet, we hebben net schaatsen gehad toch allemaal. En heb je altijd ook allemaal gekeken. En je weet hoe dat gaat. En dan halen ze weer geen goud. En volgende keer dan wel. Ze gaan nog beter hun best doen. Of darten, of wat doen ze tegenwoordig voor leuke spelletjes? Met pijltjes gooien, ik heb ze met balletjes zien gooien. Die gaan dan rond, zo, dat vind ik helemaal leuk. Bobels heet dat. Hebben jullie dat ook gezien? Ja, het was op zondag, ja, want ik hoefde niet te spreken ergens. Dus dan zie ik al die spelletjes die de mensen doen, enzovoort. En dan wat grappig allemaal. En gaan ze het halen? Of zo'n stormbaan? Van, hoe heet dat ook alweer? De ninja, ja, dat heet ninja of zoiets. Zo'n soort speelgoed stormbaan. Als het ergens misgaat, vallen ze in het water enzovoort. Mensen, wat een spelletjes. Toen ik dat moest doen, was het nog serieus. In militaire dienst moesten we de stormbaan over, hè. Twee keer en dan hoefde het niet meer, want je kon niet het risico lopen dat de muzikanten hun vingers braken of zoiets. Dus ja, nee, dat kon niet. Maar goed. Maar hebben we dat nog? Ze moeten allemaal en beter en hoger en harder en semper avanti en excelsior en wat het allemaal maar is en hoe het allemaal maar heet. En toch is het zo jammer. Maar ja, en dan krijg je die christenen en die predikanten en we doen precies hetzelfde als in de sport. Hoe kom ik, hoe moet ik er nog meer aan doen? En zelfs, ja, ik bedoel het niet lelijk, maar zelfs. Het is jaren geleden dat ik bij de slechte in Zwolle zo'n dik boekje, zo'n boekje, kocht. Voor 1 gulden, toen nog. En daar was ik heel trots op, want het boekje heette Hoe kom ik tot bekering? Ik heb er van gemaakt, hoe kom ik tot bekering voor 1 gulden? Maar hoe kom ik tot bekering voor 1 gulden? Maar ik verbaas me er nog over dat je zo'n boekje kunt schrijven. Het zal wel dik papier geweest zijn, hoor. En een slappe kaft enzovoort, goedkope uitvoering. Want misschien hebben ze die dingen wel gratis verspreid in de tijd. Dat zou maar zo kunnen. Maar dan nog, hoe kun je daar een dik boek over zetten? Dat kan ik niet. Ik zou het 2 zinnen, denk ik. Hè? Hoe kom ik tot bekering? 1 zin. Betert u dan en bekeert u? Laat u dopen. Die zonde afwassen. Want u komt de belofte toe en allen die er verder zijn. Dan heb ik het wel gehad. Misschien is dat niet voldoende, maar ja. Meer zou ik ook niet weten. Het is allemaal zo makkelijk. Maar ja, dat is commentaar wat dan altijd komt. Hè? Nou, niet altijd, maar dikwijls wel. Ja, maar dat is te makkelijk. Moet iets meer, je moet een heel verhaal kunnen vertellen over wat je allemaal hebt moeten doormaken voordat je tot bekering kwam en zo. Dat is de bevindelijkheid die flink heeft toegeslagen. Want wat tegenwoordig evangelisch heet, voor mijn part nog steeds pinsteren, dat is nog allemaal bevindelijkheid. Hè? Dat wat men heeft meegemaakt, hoe men het ondervindt enzovoorts. En ik moet u zeggen, dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbetrouwbaar. Dat is gewoon flauwekul. Dat ben ik serieus. Want wat onze beleving, bevindelijkheid, wat wij ervan vinden, onze beleving is heus ondergeschikt aan wat wij weten, wat wij geleerd hebben en onze wijze van denken. Daarom werden wij, toen wij 4 jaar waren, naar de school gestuurd. En ik heb het zo gepresteerd om er zo snel mogelijk weer af te komen. Maar dat heeft dan toch 13 jaar gekost. Maar waarom moet dat? Omdat de mens eerst wat moet meekrijgen om die gevoelens en emoties die heel wild zijn enigszins onder controle te krijgen. Oké, om enige beschaving op te doen dan, vooruit. Bildung noemde Bertheks dat. Dat is opbouwend. Toen hebben ze het boek vertaald, toen heette het Beschaving. En ze elke keer als in Duits staat Bildung, hebben ze vertaald met beschaving. En ik begreep het boek niet toen ik het voor het eerst in het Nederlands las. Hè. Ik begreep het niet. Want beschaving, daar gaat er wat af. Heb je dat? Maar bij Bildung wordt er wat opgebouwd. Dus dat boek is totaal verkeerd vertaald. Maar ik zou niet weten eigenlijk hoe het anders zou moeten. Bildung, dat is een mooi woord. Ik geloof zelfs dat het in psychologische omgeving, zal ik maar zeggen, een soort Nederlands geworden is. Want daar gebruikt men nogal wat Duitse termen. Dat zal wel door Freud komen enzovoorts. Maar toen maar. Maar beschaving, dat is wat anders hoor. Ik denk dat dat de Calvinistische variant is van het Lutheranisme. Denk je dat niet? Iets eraf halen, iets weg. Nou ja. Ik weet het niet echt. Maar ja. Wat ik wel weet is dat wet, dat is, de hele wereld is er vol mee. Wet. Of je dat zwaar moet nemen of licht, maar wet. Doe dit, doe dat, doe zes, doe niet zo. Dit is goed en dit is fout. Het is gewoon eten van de boom. De kennis is goed en de kwaads. En zo is het allemaal gekomen. Ja, en daar word je niet wijzer van. Daar word je alleen maar onzekerder van, toch? En je leven wordt een teleurstelling, want je kunt toch niet wat je had gewild en wat je in gedachten had, of waar je van gedroomd hebt, of wat je ouders of je leraren je wijsgemaakt hebben. Je kunt het, je kunt het, je kunt het. Nou, niet dus. Ja, maar had je maar beter je best moeten doen. Hè? En daarom kijken al die oude mensen zo chagrijnig, denk ik. Die denken, had ik maar beter mijn best gedaan. Nou ja. Toch. Ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Je moet dat loslaten, dat hele idee van dat je wat moet. Je moet helemaal niks. Je moet luisteren. Je moet je laten onderwijzen door het woord van God. Die zegt, kom, neig uw oor tot mij. Hoort. En uw ziel, dat is uw wandel, praktisch leven, hoort en uw ziel zal leven. Ik zal u namelijk geven de weldaden van David. Messiaanse zegeningen gewoon is dat, hè. Die getrouw zijn. Wat zijn ze? Waar? Ze blijven. Ze zijn getrouw. Gewis, heten ze, als het aangehaald wordt in Handelingen 13. De weldaden van David. Daarvan zouden wij verlost worden. Het heet hier ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is. Dat is dus het gevaar van traditie, hè? Dat je daarin vast komt te zitten. Zo van, het ging altijd zo, het moest altijd zo, het was altijd zo. En dus moet het ook altijd zo blijven. Dan ben ik persoonlijk niet zo'n voorstander van enige verandering, eerlijk gezegd. Het is nogal conservatief aangelegd. Wat zei je zuster, dat hebben alle fotografen. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Maar toe maar. Maar het is aan de andere kant, is het gevaarlijk. Dus het heet, blijft gij in hetgeen geleerd hebt, schrijft Paulus aan Timotheus, maar meteen wetende van wie gij het geleerd hebt. Je moet wel weten waar het vandaan komt. Of het echt wat is, wat voorstelt, of niet. Zie? En voor de rest is het hele leven een van traditie, dat wil zeggen van overdragen van kennis, gewoonten en wat het maar was. En zelfs van de prediking van het evangelie, als u mij zou vragen. Maar toen maar. Zie? Maar wij zijn verlost uit onze ijdele wandeling. Strikt genomen, ik roep dat ook altijd. Ik weet dat het niet helpt en dat het nooit anders wordt. Maar ik blijf roepen, wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Het is gewoon, het zijn tegengestelde begrippen. Dat iemand het door elkaar gegooid heeft, tot synoniemen verklaard heeft en hardnekkig het woord religie en godsdienst probeert te vermijden en vervangt door geloof. Eén geloof, twee geloven, enzovoort. In de zin van één religie en nog een religie en die andere religie. Een geloof, dat is niet een geloof. En als je kunt bewijzen dat die mensen wat geloven, zeg ik ja, maar dan is algebra ook een religie. Medicijnen. Je gelooft toch in alles wat je weet, dat geloof je toch. Alles waarvoor je geleerd hebt, dat geloof je toch. Het is je toch, 3 keer 3 is 9, dat geloof ik. Is dat een geloof? Dat is misbruik van het woord geloof. Bedankt aan Dijkstra. De voornaam ben ik kwijt, maar die zei, kreeg ik cijfers op school. Voor adreskunde, in werkelijkheid, was het voor mijn geloof. Omdat me verteld werd, die plaats ligt daar en die plaats ligt daar en de aarde is een bol. Want daar ging het over eigenlijk, in die context. Maar dat neem je gewoon over en daar krijg je een cijfer voor je geloof. Of het de waarheid is, of je dan echt wat weet. Nee, dat heeft er niks mee. Dan is alles geloof. Maar religie is religie, maar wij zijn niet religieus. Wij hoeven namelijk niet wat te doen, primair. Begint niet met dat wij van iets van ons verwacht wordt om actief onze zaligheid of behoud of ons leven te verdienen. Integendeel. Daaruit zijn we verlost van de tichele strijken in Babel of in Egypte. Daar zijn we van verlost. We staan in de vrijheid en we worden daar onderwezen. En we worden alleen onderwezen als we geloven, want als je niet gelooft, leer je niks. Toch? Wat ze jou vertellen, als je het niet gelooft, leer je niks. En dat is het. Het is totaal wat anders. Ja. Wij zijn verlost uit een ijdele wandel, begrijp het, ijdel denken. Ijdele leringen. Ijdele levensbeschouwing. Dat het dat is, nou misschien dat we daar straks over hebben, maar dan moet ik eerst een heleboel versen overslaan eigenlijk. Dat is nou jammer. Maar eigenlijk gaat dit verder in vers 23, waar staat, dat laat ik het maar even samenvatten dan heel snel. Waar staat dat we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Weet u nog, het ging over vergankelijke dingen. Maar onvergankelijke dingen waaruit wij verlost zijn geworden. En hier staat, wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Niet uit vergankelijk. Namelijk het woord van God. En dat blijft in der eeuwigheid, vers 25, dat is woord. Dat heeft van doen met denken, spreken, dat is abstract, dat is geestelijk, enzovoorts. En dan heb je nog ertussenin vers 24. Waar staat alle vlees is als gras. En vervolgens het gras verdort en zijn bloem is afgevallen enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat dat vlees waarover gesproken wordt, dat gras, dat gaat niet over de fysieke mens, gaat niet over de lichamelijke mens. Dat denken wij omdat er staat vlees. Maar het is een misverstand, want dat vlees gaat over wat een mens aan woord produceert, aan gedachten. Daar kan ik niet in twee zinnen uitleggen. Als ik aan het vers toekom, leg ik het wel uitgebreider uit. Maar de uitdrukking namelijk is ontleend aan het Oude Testament. Het gaat over Hebreeuws woordgebruik. En het woord voor vlees is wel degelijk het woord voor een boodschap. Zelfs voor het evangelie. Voor woord. Voor dat wat medegedeeld wordt. En wat de mens heeft mede te delen, dat gaat voorbij. En nou is de context ook gecorrigeerd door mij nu, hè? Want er staat alle vlees is als gras, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Als je vereenvoudigd wordt het dus, alle woord van mensen is als gras, maar alle woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dat betekent het ook. En alle woord van mensen, alle logos, wordt het dan, dat is gewoon alles wat de mens maar bedenkt en meent te hebben mede te delen. Het gaat toch wel voorbij. Opvattingen over, over niets dat ontploft en daarna krom is en uitzet. Dat jongens, had toch op. Ik schiet er altijd weer in de lach. Maar toch maar. Terug naar vers 18. Wetende dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen is overgeleverd. En gij zijt verlost niet door vergankelijke dingen, zoals zilver of goud, want verlossing is in de eerste plaats loskoping. Dat wil zeggen, verlossing, daar moet een prijs voor betaald worden. Veronderstelt loskoping uit slavernij dan wel uit de gevangenis, wat in de praktijk hetzelfde is, overigens. Want in de gevangenis wordt men geacht wel degelijk te werken. Toen maar. Maar men wordt eruit vrijgekocht doordat een somber dan en boete, weet ik veel. Een bail, hoe heet dat in het Nederlands? Een het is toch een losprijs? Dat ervoor betaald moet worden? Nou ja. In ieder geval, er moet betaald worden. U weet dat dat. Wat las ik nou van de week? Oh ja, dan weet ik het weer, ja. Of het niet. Dat het toch wel vervelend was dat Noach 120 jaar lang zo'n schip moest bouwen om de wereld te redden. Om het klimaat te redden. Had toch gewoon kunnen belasting betalen. Nou ja, weet ik veel. Was een of andere cartoon was dat. Ik vond hem toch wel grappig. Maar goed, er moet betaald worden. Dat is gebeurd en er wordt betaald met zilver of goud. Zilver is sowieso geld. In de meeste talen is het hetzelfde woord trouwens. Zilver of zilverlingen, weet u wel, heet het dan. Of het Frans argent. Meer talen ken ik trouwens nauwelijks, maar toch maar zoiets. En goud, ja, dat gaat over goudstukken, gouden talenten, wat het maar was allemaal. Het is geld, weet u. En zilver en goud zijn waardevolle metalen, omdat ze in hoge mate blijvend zijn. Bestand tegen corrosie, om zo te zeggen. En daarom blijven ze waardevol. Er zijn maar alle andere dingen die mensen zelf hebben uitgevonden, zijn niet waardevol. Ook ons geld als zodanig niet. In ieder geval niet sinds we het losgemaakt hebben van de goudprijs, van de goudstandaard. Waardoor dat komt, dat vertel ik u een andere keer wel weer. Maar het is niet anders. hoe meer wij betalen, hoe meer inflatie. Er verandert niks mee. Het is alleen cijfertjes en hoe je ze noemt. Het is allemaal papier. Zelfs dat niet eens meer tegenwoordig. Maar dat terzijde. Gij zijt niet door zilveren goud vrijgekocht. Je kon het niet betalen. Hoewel velen denken dat als je maar betaalt, kom je in de hemel. Of in het nirwana, of waar je maar terechtkomt dan. Daar hebben de traditionele kerken hun traditionele rijkdom aan te danken. Mensen die hun goederen nalaten aan de kerk. Want misschien komen ze dan nog aan de goede kant terecht ergens. Als ze voor Peter staat aan de deur, dat was de eerste paus. Dus ja, de hoofd van de kerk. Dus als je nou wat geeft aan de kerk, dan heb je Petrus tot je vriendje gemaakt. En die zou je dan toch wel binnenlaten. Dat is de eenvoudige, theologisch 100% verantwoorde uitleg. Nou ja, laat maar. Maar wij zijn vrijgekocht. Daar komt hij om. Wij zijn verlost, betaald, vrijgekocht door het dierbaar. Dat is kostbaar, want dierbaar is duurbaar. En daarmee waardevol, het dierbaar bloed. In oude liederen heet het dan dikwijls kostelijk of gewoon kostbaar. Dat klopt, dat is het. Duurbaar, dierbaar. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ik haal even diep adem. Daar moet ik dus wat van zeggen. In de eerste plaats dat bloed een beeld is van leven. Een metafoor voor leven. En zelfs dat is het niet. Bloed is namelijk leven. Als je het hebt en het functioneert, bloed, dan leef je. En als je het niet hebt, dan, dan heb je niks. Laat ik zo zeggen, als je het kwijtraakt, je bloed, dan ben je leven kwijt. Niet je dood. Dan ben je wel dood, maar je kunt niet bloed weg laten lopen en dan loop je leven weg. Dat is wat gebeurt, hè. Dan raak je het. Bloedtransfusie is niet een transfusie van de dood, maar een transfusie van leven. Ik heb ooit een keer, geloof ik, wanneer het maar was, alle schriftplaatsen in de Bijbel waarover bloed gesproken wordt, besproken, ergens ooit, dacht ik. Misschien niet, maar ik dacht het wel. Waaruit volgt dat je het woord bloed soms vervangen kan door het begrip dood. Maar je kunt het in alle gevallen vervangen door het begrip leven. Ik bedoel, als er staat dat het bloed van uw broer, het bloed van Kain roept vanuit de aarde, wat roept het dan? Zijn dood of zijn leven? Nou, dat maakt ons niks uit, omdat we toch weten wat over gaat. Dat hij zijn leven kwijt was. En weggevloeid in de aarde. De hele man was in de aarde verdwenen, want er was hij uitgenomen. Enzovoorts. Dus dat roept vanuit. Je kan ook zeggen, hij is dood en ligt in de aarde. Ja, dat kan ook. Dus het kan allebei daar. Maar leven kan altijd. Dat is het namelijk ook. Dat heeft onze dokter, onze broeder heeft het ooit een keer uitgelegd. En ik meen dat daar de opname van mislukt is in de tijd. Niet, is hij er wel? Broeder Speelman. In het centrum in, dat moet ongeveer 1985 geweest zijn. Ik geloof dat je met de bus kwam. Maar dat weet ik niet zeker weer. Dan heeft hij één lezing gehouden over bloed vanuit het medisch, dan wel biologisch standpunt. En inderdaad betoogt dat het leven is. Dat is het ook. Eigenlijk valt daar niks aan uit te leggen. Dat zeg ik, of dat heb ik gisteren geloof ik nog. Waar was ik gisteren? Nee, nergens. Zaterdag nog gezegd over, denk ik, over brood en over wijn. Dat als je, dat, ja, wat valt er aan uit te leggen? Dat is wat leven is. En daar waar men beweert dat het een beeld is van lijden en dood, heeft men heel wat uit te leggen. Maar het is bij mij niet gelukt. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. En als ik zeg nooit, dan bedoel ik dat ook echt, hè? Nooit. Hoezo? En waar staat dat dan in de Bijbel? Dat kan nog wel traditie zijn dat men het zo leert. Maar begrijpen. En achteraf blijkt, althans dat is mij gebleken, achteraf blijkt dat het ook niet klopt. Het is niet Bijbels. Het is niet giftige wijn, dat is een beeld van de dood. Kan je nog navragen aan Socrates of zo, was het geloof ik. De doodstraf bij de Grieken was de vergiftige wijn drinken. Ja. Maar wijn is leven, daarom juist. En brood is dat ook. Daarom heet het ook het brood des levens. En wordt onder het opheffen van het glas wijn gezegd legaïm. Dat wil zeggen op het leven. Dat is de verkorte versie trouwens, maar toe maar. Maar dat is het, dat is wat leven is. En bloed is dat ook. Dat is, kijk, ik sta niet te ontkennen dat onze zaligheid dan toch bewerkstelligd is. Ja, dan moet ik nog langzaam spreken ook. Is bewerkstelligd door de dood en opstanding van Christus, maar niet door zijn dood. Tenzij, want u weet natuurlijk ook een paar teksten waar staat door zijn dood. Maar dat zijn de teksten waar staat door zijn dood heen. Alleen hebben de vertalers dat zo niet vertaald. Dat is mijn schuld niet, hè. Dia en een genitivus wil zeggen doorheen. Dus wij zijn behouden geworden doorheen zijn dood. Dat wil zeggen erin en eruit. En ik ben altijd geneigd Psalm 23 aan te halen. Maar dat gaat ook al niet lukken, omdat hij ook geleden heeft onder de vertaling en onder de berijming. Al ging ik ook door een dal. Nee, niet van diepe duisternis. Daar heeft men de dood weggeredeneerd. In een berijmde versie. Nooit opgevallen? Gaat niet voorzingen. Maar een dal van diepe duisternis. Ja, dat allitereert lekker. Heel goed hoor. Tekst als zodanig is prima. Maar de inhoud deugt niet, want het staat er niet. Niet diepe duisternis, de dood. En er staat niet al ging ik er ook in. Er staat al ging ik ook door. Een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En mijn standaardzinnen hou ik erin, want ik zou niks anders weten. Wat voor kwaad kan je nou nog overkomen als je al dood bent? Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok, gaat voorzeggen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat voor kwaad kan je nog overkomen als je in de dood bent? Dat je er niet meer uitkomt. Dat is claustrofobie, broeder, ja. Maar dat is de angst dat je er niet meer uitkomt. Met andere woorden, het gaat om opstanding. Door de dood heen. Er zijn twee of drie schriftplaatsen, of vier, weet ik het, zo gauw in het Nieuwe Testament, waar die uitdrukking gebruikt wordt, dat wij zijn behouden geworden, of iets dergelijks, doorheen, maar er staat alleen maar door de dood zijn zoons, enzovoorts. Maar het is er doorheen. Dat wil zeggen, als de Heer niet is opgestaan, want dat sta ik te vertellen, maar dat staat gewoon letterlijk in 1 Korinthe 15... Als de Heer niet is opgestaan, dan is niemand behouden. dan zijn wij nog in onze zonde. En als je dan één keer hier bent overleden, ben je volledig verloren. Ook al was je een christen, staat er. Dit was in de Bijbel in de volkstaal. Maar het staat er wel zo, ja. Dan zijn ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn enzovoort. Dan betekent dat dus helemaal niks meer. Wij zijn behouden door de opstanding van Christus, door het leven van Christus namelijk, doordat hij leeft. En dat is ook de inhoud van de prediking, dat zeg ik altijd uitdagend. Lees de toespraken, of wat er van over is, in de Bijbel van de diverse apostelen, met de klemtoon natuurlijk op die van Petrus in Handelingen 2 en die van Paulus in Handelingen 13. Wat prediken die dan? De kruisiging? Echt niet. Ze prediken de opstanding van de gekruisigde. De opstanding, dat wil zeggen, dat is impliciet, inclusief zijn dood. En dat geldt ook voor door de dood heen, maar dat is dus inclusief zijn opstanding. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Het is maar van welke kant je komt. Maar nou even naar dit vers. Het kostbare bloed van Christus. Oké, daar heeft bijna niemand enig probleem mee, ik wel. Omdat ik geloof dat de Heer Jezus pas in zijn opstanding tot Christus gesteld werd. Gewoon omdat het zwart op wit in de Bijbel staat. Hè? God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Here en tot Christus. Dat was dus Handelingen 2. Dat zijn van die toespraken die ik net bedoelde. En die andere is inderdaad in Handelingen 13. Dat is die andere van Paulus. Die zegt precies hetzelfde. Onder aanhaling van hetzelfde schriftgedeelte uit Psalm 16, namelijk: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt, enzovoort. Beide Petrus en Paulus zeggen: dat gaat over Jezus. En de psalmist wist dat. Althans, dat zegt Petrus erbij. Dat David dat wist. Dat hij sprak over Jezus, over zijn nakomeling, om zo te zeggen. Het is de opstanding. En in de opstanding werd hij de Christus. Maar als je bloed hier vervangt door leven, dan krijg je dus, wij zijn verlost geworden door het kostbare leven van de opgewekte. Of dat correct is? Ja. Want er staat Christus, hoezo Christus? Nou, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou kun je natuurlijk nog altijd zeggen dat waar in het Oude Testament een lam geofferd werd. Let op dat het woord offer hier niet staat. Hè? Dus ik verzin het er nu bij, hè. Maar goed, waar in het Oude Testament een lam geofferd werd, moest het inderdaad onbevlekt zijn. Dat wil zeggen, er mocht niks aan mankeren. Het is niet zo dat je de spullen die je toch niet gebruiken kon, die kon je dan wel in de collecte doen. Er zijn mensen die dat doen. Hè. Er komt altijd wel wat buitenlands geld tegen, pepermunten, kroonkurken. Ik heb op mijn bureau, nee, ik geloof dat ik het nu weggegooid heb. Een half briefje, een doormidden gescheurd brief. Een half briefje van 5 liggen. Ja, wat moet je ermee? De andere helft zoeken. Daar zijn al zoveel films over gemaakt. Over de andere helft van de kaart. Of van het stempel. Wat doen, ja, mensen durven het niet weg te gooien. Doen ze het in de collecte. Nou ja, ook aardig, zulke dingen. Laten we maar. Nee, het moest onbevlekt zijn. Maar onbestraffelijk, dan begin ik heel lelijk te kijken, zal toch niet waar wezen? Hè? Ons is toch verteld, mag ik hopen, dat de Heer toen hij leed en stierf, de dood inging, dat hij bestraffelijk was, dat mag ik wel hopen. Want hij droeg onze straf toch? De straf die ons de vrede aanbrengt. Jesaja 53. Daar gaat het toch over een lam. Een schaap, de stom is voor zijn scheerder, zijn lam ter slagbank geleid. Enzovoort. Deed hij zijn mond niet open. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij stond helemaal niet gelijk een lam werd hij naar het altaar geleid. Er staat ter slachting. Dat had net zo goed vertaald kunnen worden met slachtbank. Het is van het werkwoord slachten. En wat is dan het zelfstandig naamwoord? Slachting of slachtbank. En hebben ter slachtbank geleid. Maar toen was de straf die ons de vrede aanbrengt op hem. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus 1 Korinther 5, ongeveer het laatste vers. En dan hebben we al natuurlijk daar tegenover hebben wij Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 14. Nou ja, vers 12. Vers 11. Hebreeën 9, vers 11. Maar Christus, gekomen zijnde, wat ik nou oversla is de hoge priester der toekomende goederen, dat wil zeggen de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus Christus, gekomen zijnde, sinds wanneer is hij de hoge priester? Sinds zijn opstanding. Dat is de Hebreeënbrief. God wekte hem op en zei, gij zijt priester in de eeuwigheid. En hij werd het naar de kracht des onvergankelijke levens. Hoofdstuk terug. Nou ja, hoofdstuk 7. Enzovoorts. En wanneer werd hij de Christus? Ook in zijn opstanding. Maar Christus gekomen zijnde is... En er komt er weer een lange tussenzin. Is door zijn eigen bloed. Want daar gaat die zin verder. Namelijk door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van het maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren. Maar door zijn eigen bloed. Die tussenzin is ontleend natuurlijk aan het functioneren van de hoge priester op grote verzoendag. Onder het oude verbond, die ging in tabernakel of tempel in die met handen gemaakt was door de mens zelf, en met het bloed der stieren en bokken. Maar Christus, onthoud dit, de opgewekte, de hoge priester, is door zijn eigen dood, dan zou het moeten betekenen door zijn eigen sterven, maar toen ging hij niet de hemel in hoor. Toen ging hij het dodenrijk in. Van waaruit hij sprak en bad. Volgens de Bijbel. Ja. Maar Christus is door zijn eigen leven, bloed, leven, eenmaal, en dat betekent... Eens en voor altijd. Once and for all. Heet dat in het Engels. Eenmaal, zoals het ook gesteld wordt in Romeinen 6. Hij is eenmaal opgewekt. En dat hij leeft, leeft en God. De dood heerst niet meer over hem. Het is eens en voor altijd. Dat ligt niet alleen vast in het begrip eenmaal. Maar ook in de werkwoordsvorm. Van het ingaan, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Over aoristisch krijg je dan wat veel verhaal te horen en zo. Dat is gebeurd en het is nog steeds zo, betekent dat. Ja. Maar Christus, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. Dat is dus niet dat met handen gemaakt, maar de hemel zelf. En hij heeft daarmee een onbeperkte, een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hebbende staat er. Dat wil zeggen, het is nog steeds aan de orde, het blijft, het is namelijk eeuwig. Want in de bloed is hier een bok en de as de jonge koe bespringt door rennen en heilig. Hoeveel te meer vergeleken met dat van Aaron onder het oude verbond. Hoeveel te meer, vers 14, zal het bloed van Christus, dat dus ingebracht is in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Hoeveel te meer zal het leven van Christus, want dood gaat de hemel niet in. Daar is geen dood. Nog rouw, nog gekrijt, enzovoorts. Hè? Goed. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, weer een tussenzin, uw geweten, dat is de functie van de neshama, geweten. Maar goed, dat is de inwendige mens. Hij heeft toch van doen met het denken, bewustzijn. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, onze hoge priester is eenmaal met zijn eigen bloed ingegaan in het ware heiligdom, dat van Aaron en grote verzoendag. Dat zijn beelden, dat zijn rituelen die een hogere omstandigheid uitbeelden. Maar dat hogere, dat wel uitgebeeld werd, is inmiddels vervuld in de opstanding, de hemelvaart van Christus. Dit gaat niet over zijn dood, dit gaat over zijn opstanding uit de dood. Toen hij opstond uit de dood, de groeten deed aan Maria, zeg ik altijd, enigszins spottend. Nee, ik spot helemaal niet, maar ik wil daar. Dat komt altijd in de gedachte. Ik zie altijd Maria staan even in de hof en bij de tuinman enzovoort. Ik vind het prachtig, maar ik kan het niet elke keer uitleggen. Maar ik ontkom er niet aan, hè. Goed, dag Maria, Ave Maria. Nee, bij dat lied denk ik ook altijd aan die Maria. Niet bij zijn geboorte, die Maria, maar bij zijn wedergeboorte, zijn opstanding. Niet bij zijn geboorte in het huis van Jozef, maar bij zijn huishouding van Jozef. Maar in zijn opstanding, in de huishouding van Jozef, van Arimathea, die andere Jozef. Het blijft hetzelfde verhaal. En Maria, dag Maria. Maar goed, hij stond op en zei, Maria, raak mij niet aan. Wacht, ik moet nog even, kom zo terug, zei hij. Dat zei hij niet, maar soms denk ik, als je een kinderbijbel schrijft, dan heb je kennelijk wat vrijheid om de tekst wat te verluchtigen. Dat mag van, hoe heette die juffrouw? Lam heette ze, geloof ik, en hoe heette die andere? Van die kinderbijbels. Zie je? Oh, heb jij voor het ogen geleerd, geloof ik? Toch of niet? Nee. Nou ja, en goed. Ik zal eens in de kast kijken wat het ook weer staat. Want je mocht er wat bij bedenken, heb ik wel begrepen. Maar toen maar. Maar dag Marie, ik ben zo terug, want hij zei, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En mijn vaste zin luidt daarna. En later op de dag was dat geen enkel probleem meer. Mochten ze hem allemaal aanraken, werden er ook van harte toe uitgenodigd. Zodat hij intussen in zijn opstanding is hij meteen doorgegaan naar de hemel. Ik maak nu dit gebaar, maar dat is ook een metafoor. Hè? Dat is, weg. Maar toen ging hij dus het heiligdom in. Met zijn eigen bloed. En daar heeft hij dat bloed geofferd. Echt. Niet op het kruis, maar daarna. Niet op de slagbank, maar op het altaar. Zoals dat uitgebeeld werd op de grote verzoendag, waarbij het bloed gesprengd werd, uiteindelijk, op het verzoendeksel, op de Ark des Verbonds namelijk. Die heb je toch, hè? In het heilige der heiligen. Enzovoorts. Nou, dat is wat gebeurd is. Maar wat ik nou overgeslagen heb, en wat de aanleiding was om naar dit vers te gaan, is die laatste tussenzin in vers 14. het bloed van Christus, en dan komt de tussenzin, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. En daar staat het woord offeren. Maar toen was hij onstraffelijk, zodat het echt niet over de kruisiging kan gaan, want toen was hij straffelijk. Hij droeg onze straf. U weet wel, hangt ook samen met die zondebok op Grote Verzoendag daarvoor. Die zondebok die dan waarop de zonden van het volk gelegd werden enzovoorts. Nou, dan komt de slagbank er vervolgens aan te pas. En daarna pas is er sprake van een offer. Want als daarna het bloed niet naar binnen gebracht werd, of eventueel op een altaar, dan is er geen sprake van offeren, maar alleen van slachten. En dat is niet hetzelfde. Alleen hebben de vertalers die begrippen wel eens door elkaar gegooid. En wij doen dat in het Nederlands ook. Het verkeer vraagt slachtoffers. Nou, het verkeer is een slagbank, hoor, niet een altaar. En er is geen God mee gediend. Toch? Maar je komt aan die termen, je komt van die termen niet meer af. Die zijn, hebben zich genesteld in onze Nederlandse taal. Zoals er meer Bijbelse begrippen zijn, hoor, die zich genesteld hebben in onze taal. En daar een verkeerde toepassing gekregen hebben. Net als het woord talent. Nou ja. Laat maar. Maar hier gaat het dus over een levende Christus aan de rechterhand Gods. Dit hier, hoofdstuk 9, wordt daarna toegelicht in Hebreeën 10. Als er staat dat de hoge priester van het nieuwe verbond, die kwam in de wereld, vers 5 inmiddels, en zei: zie, ik kom, o God, vanaf het begin is voor mij geschreven in een boek. Vers 7. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hetgeen herhaald wordt in vers 9. En het is eigenlijk de climax van heel de Hebreeënbrief. En een soort samenvatting, een soort climax waarbij gezegd wordt: ja, ook deze hoge priester zal wat offeren en heeft zichzelf geofferd, namelijk zijn lichaam. En dat zijn wij. En toen hij opstond uit de dood, zei tot God, zijn vader: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Die zei toen: zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de orde van mijn gezet. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nee, die drie termen worden alle drie, soms meerdere keren, geciteerd in de Hebreeënbrief, hoor. Zie. En er staat ook dat het noodzakelijk was dat ook deze wat zou offeren. Dat heeft hij ook gedaan, zichzelf, namelijk zijn lichaam. En er staat hier ook, want dit schriftgedeelte in Hebreeën 10 begint ook zo. Met slachtoffer en offerande, vers 5, heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat hebt gij gewild, dat lichaam. En ik kom om uw wil te doen, o God, vers 7... En nog een keer vers 9. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In welke wil, vers 10, wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Dat is hetzelfde eenmaal als uit vers 9, vers 12. Hebben die? In de opstanding van Christus heeft hij zichzelf geofferd, geoffreerd. Aangeboden. Zo heet dat. Hier ben ik om uw wil te doen. En hij werd aangesteld en hij doet een werk met betrekking tot de verzameling van de gemeente die zijn lichaam is. En het heet zijn lichaam omdat wij deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. In zijn, door die ene wil van God zijn wij geheiligd. Dit gaat niet over zijn komst. De komst van de Heer Jezus in deze oude wereld. Maar dit is een beeld van de komst van de hoge priester, de Messias van het nieuwe verbond. Die kwam, hier was hij dan, rechtstreeks uit het graf van Jozef. Van Arimathea. Maar goed. Ja, maar niet voor niks. Dat is ook Jesaja 53. Daar staat, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hoe heette die rijken? Jozef. En van daaruit brengt de vervulling van de eerstgeboorterecht, eerstgeboortezegen, inclusief zijn lichaam. Heb je dat nog? Toch Jozef, op een of andere wijze, maar het is en blijft Jozef. En daar hebben wij deel aan. En dus, zegt Petrus, gij zijt verlost geworden door het dierbaar bloed van de opgewekte Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou ja, in Openbaring 4 en 5 heet het dan, een lam staande als geslacht. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet overigens. Hè, u wel? Maakt mij ook niks uit. Nee, het gaat om de woorden. Prima, hè? Het lam dat geslacht is, ja, ooit. Ja, lang geleden, maar dat leeft en daardoor zijn we behouden. Dat is een bekende misverstand van de universalisten, de halverzoeners. Het misverstand dat de mens zalig wordt door de kruisiging van de Heer Jezus, door zijn dood. En hij is toch voor alle mensen gestorven? Dus worden alle mensen behouden. Maar het misverstand is dat de mens niet behouden wordt door zijn dood. Sterker nog, daardoor is hij voor eeuwig verloren. Al voordat hij zelf sterft. Daarom is de hele wereld dood voor God. De hele mensheid is dood voor God. Omdat één voor alle gestorven is. Daarom zijn alle gestorven, heet dat. Staat letterlijk in 2 Korinthe 5. Maar behouden wordt men door zijn opstanding. En dat is op voorwaarde van geloof. Geloof draagt daar niks aan bij. Geloof is het aanvaarden van wat God heeft bijgedragen. Het is gewoon het ontvangen. Conceptie heet dat, ja. In een andere taal. Ontvangenis. En daarmee het ontvangen van nieuw leven. Dat is inderdaad waar het om gaat, feitelijk. En wat waarnaar verwezen wordt, is dus naar een historisch feit, waardoor wij als gelovigen deel hebben gekregen aan een hemelse roeping, een erfenis, deel hebben gekregen aan een koninkrijk, zelfs dat wij zouden erven. Ik weet het, u hebt er niet om gevraagd, ik ook niet. Maar ja, het is wat God geeft, die met zijn genade overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en voorzichtigheid, zegt de Statenvertaling. Zo is dat maar. En ik heb niet de moed om te zeggen, Heer, dat hoeft niet, want daar heb ik niet om gevraagd. De Heer is niet om onze vragen te vervullen, om ons verlanglijstje te realiseren. De Heer geeft ons wat. En hij zegt, take it or leave it. Dit zit erin. Dit is alles wat je krijgt. Daar moet je het mee doen, zei de rechter. En er is reden genoeg om hem te danken. En dat zullen we doen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben deze verlossing die u tot stand gebracht hebt. Die zaligheid die ons deel is geworden, doordat één voor allen stierf, maar vervolgens doordat u die één die onze zonde wegdroeg, op grond van geloof hebt opgewekt en gemaakt hebt tot eerstgeborene van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En wij die als eersten van dat nieuwe verbond tot u gekomen zijn, we hebben deel gekregen aan elke geestelijke zegening van Christus in de hemel. We zeggen u dank dat we daar hebben mogen leven. En hoewel wij hier op aarde vreemdelingen en bijwoners geworden zijn, zijn wij geworden niet meer vreemdelingen, maar medeburgers en huisgenoten Gods. Maken wij deel uit van dat huisgezin waarover uw woord spreekt. Maken wij deel uit van die ene gemeente Gods, van dat lichaam van Christus, omdat wij zouden delen in die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank dat we daarom over alle omstandigheden van dit vergankelijke leven heen het uitzicht hebben op de vervulling van al uw beloften. En daarom hebben we ook vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. Op grond van uw beloften wees u ons nabij en verheerlijk uw naam om Christus wil. Amen.